De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We gaan het vandaag hebben over de wonderenwereld achter uw thermostaat. De gasmarkt. Waarom betaal je in Nederland 5 keer zoveel voor het gas dan in Frankrijk? En 2 keer zoveel dan in Duitsland? Terwijl wij notabene grote gasleveranciers zijn, of in elk geval zijn geweest met het gas in Groningen. Vragen, vragen, vragen. Maar gelukkig zit Koen Hagens hier klaar om die allemaal te beantwoorden. Dag Koen, welkom in de podcast.
Hallo.
Je schrijft er deze week een lang artikel over in De Groene. Ik vind het een moeilijk onderwerp, dus ik ben blij dat ik jou vragen mag stellen hierover. Vind jij het ook een moeilijk onderwerp?
Ik vond het een ontzettend moeilijk onderwerp, ja. Ik ben wel wat gewend, dacht ik, want ik schrijf over economie sinds de kredietcrisis, of eigenlijk sinds een jaartje voor de kredietcrisis.
Dus dat is al.
Dus ik heb me vaker gestort in de werelden van derivaten en collateralized debt obligations en swaps en dat soort zaken.
Ja.
Die kwamen ook allemaal weer voorbij op de gasmarkt, blijken die ook te bestaan, maar dit was ook nog wel weer heel complex.
Ja. Want jij bent economieredacteur, of tenminste, jouw specialisme is economie, hè?
Mm-hmm.
Maar gas is niet meteen je specialisme, dat is nieuw voor je deze wereld.
Nee, daar heb ik nooit zoveel over geschreven, inderdaad. Nee, ja, maar nee. Het is wel fascinerend. Ik heb het eerder wel eens gedaan over paprika's en over graan en zo. Het zijn werelden waarvan je denkt dat ze niks te maken hebben met financiële markten.
Ja.
En als je daar eenmaal induikt, dan blijkt het eigenlijk behoorlijk daarop te lijken.
Ja, nou dat kun je in dit geval ook wel zeggen. Maar dan begin ik met de vraag, hoe pak je zoiets dan aan? Je neemt je dat voor, ik ga eens over die. Wat was de aanleiding eigenlijk?
Er doken hier op onze redactievergadering heel veel vragen op over die gasmarkt. Hoe zit het nou? Wordt er misschien toch gespeculeerd op die gasmarkt? Dat we daarom zo verschrikkelijk veel geld betalen voor onze energierekening op dit moment? Hoe zit dat precies? Er schijnt dan zo'n gasmarkt in Nederland te zijn, was de vraag. Hoe kan dat dan? Heeft het toch met de marktwerking te maken? Of is het gewoon enkel en alleen Poetin? Hoe kan het dat Nederland volgens sommige bronnen meer betaald wordt dan andere Europese landen? Nou, heel veel vragen.
Ja.
Dan weet je meestal dat het wel goed is om daar eens over te gaan schrijven. Ja, en mijn aanpak was, ik dacht, laat ik het, ook al is het ontzettend ingewikkeld en allemaal helemaal geabstraheerd als het ware van de werkelijkheid en een soort eigen universum van getalletjes geworden. Hè, en met exotisch klinkende namen voor financiële producten. Laat ik het toch proberen nog een soort zo fysiek en concreet mogelijk te maken. Dus mijn idee was om de reis van het gas te gaan volgen. En dan te kijken langs welke hoofdrolspelers je komt.
Ja, het begint dat het ergens uit de grond gehaald wordt. En dan begint het aan zijn gang. En wat doe je dan? Ga je dan meteen mensen bellen? Ga je eerst lezen?
Ik heb een combinatie gedaan. Ja, want je kunt, als je eerst gaat lezen, dan kun je soms ook heel lang weer van papier bezig zijn. Dus ik heb een aantal mensen meteen gebeld. Meteen wat specialisten erover gesproken. Eigenlijk in 2 rondes gedaan. En vervolgens lees je verder in. En dan denk je dat je alles weet. En dat is dan een goed moment om nog weer eens wat mensen te spreken.
Ik herinner me ook van bij elk onderzoeksproject wat ik deed. Of waar ik, dat je ook van die momenten hebt dat je denkt, ik ga dit nooit snappen. Heb je dat hier ook gehad? Of
ik had dat hier ook. Ik had ook van, ja, dit gaat eigenlijk over heel veel te veel vragen. Ik had zo halverwege, dacht ik van, waarom heb ik hier niet 4 artikelen over ingepland?
Ja.
In plaats van allemaal in 1 stuk te willen proppen.
Ja.
Kwam toch nog allemaal goed?
Ja, ik vind dat het redelijk goed gekomen is. Laten we eens kijken naar. Vorig weekend stond er een mooie reconstructie van de gasmarkt, van het tot stand komen van de gasmarkt, ook van Tom-Jan Mees, hè, in de NRC. zijn conclusie, had hij twee conclusies. De eerste was eigenlijk bestaat de gasmarkt niet. In de zin van, je hebt maar een paar aanbieders en bij een markt horen veel meer aanbieders. Dus ze noemen het wel een gasmarkt, maar dat is flauwekul, want er zijn maar een paar aanbieders. En de andere is, de leveringszekerheid zijn we ergens in de afgelopen 30 jaar, 40 jaar... Nee, 30 jaar denk ik eerder, kwijtgeraakt. En die hebben we ingeruild voor een lagere prijs. En die lagere prijs zijn we nu ook kwijt. Dus we zijn eigenlijk alles kwijt. Dat zijn twee conclusies waar jij je in kunt vinden.
Ja, daar kan ik me wel in vinden, ja. Ja. Je kunt nog zeggen, in de tussentijd hebben we in ieder geval 20, 30 jaar lang goedkoop gas gehad.
Ja, het heeft wel gewerkt.
Ja, maar ja, als in één keer één klap dat financiële voordeel is weggevaagd dit jaar...
Ja.
Zoals blijkt uit de mensen die dat soort dingen narekenen. Ja, dan heb je er heel weinig aan gehad.
Ja, ja, ja. En die leveringszekerheid, die was er ooit, maar die is er gewoon niet meer, hè?
Nee, die is er niet en die is ook op de achtergrond gedrongen.
Ja.
Leveringszekerheid was van Nederland heel vanzelfsprekend eigenlijk. Omdat we Groningen hadden. Als er een koude winter was geweest... of er was strubbelingen met een andere aanbieder van gas... dan kon de gaskraan gewoon wat verder open... in Noord-Nederland, en dan was het opgelost.
Ja.
En dat heeft er misschien ook toe geleid dat Nederland vrij lichtjes dacht over dat onderwerp. In ieder geval werden ook alle adviezen daarover in de wind geslagen.
Ja.
Want dat paste niet bij het idee van een markt bouwen.
Ja.
Ik noem het letterlijk bouwen, want markten ontstaan natuurlijk nooit vrij. Ik bedoel, je hebt wel een paar vrije markten, maar dat is een complete chaos. Denk aan de harddrugshandel. Dat is een beetje hoe het gaat als je markt hebt zonder overheidsbemoeienis. Er is hier een markt gebouwd en er was het idee van als we nu heel erg hard marktje gaan spelen, dan heb je vanzelf, gaan we eigenlijk vanzelf geloven in het idee van inderdaad een echte bruisende markt met heel veel vragers, heel veel aanbieders, goedkope prijzen daardoor. En het is een beetje naïef gebleken, want als je dan door je wimpers daar naartoe tuurt, hè, en er beter naar kijkt, dan zie je inderdaad van, hey, we noemden het een markt en het was een soort hele drukke balie met allemaal vragers inderdaad die zich daar omheen verdringen, maar achter die balie staan eigenlijk maar drie landen.
Ja, maar hoe? Nee, dat dus
vier landen.
Vier landen. Ja, laten we ze noemen. Rusland.
40% van de Europese import, dus echt met afstand het grootste.
Ja. Noorwegen.
De enige die wat democratischer en betrouwbaarder en stabieler zijn. Qatar, sinds minder lange tijd. Maar er lopen geen pijpleidingen vandaan. Er lopen, daar moeten schepen vandaan komen. Gaat ook het volgende hoofdstuk ongetwijfeld worden. Hoe we in godsnaam erbij gekomen zijn om ons zo afhankelijk te maken van gas uit Qatar.
Ja.
Wat dan via de opbrengst weer hier naar radicale moskeeën kan gaan. Ja. Je kunt zekere zin alweer het over 10 jaar het debat voorzien.
En wat nu ook het debat over de wereldkampioenschappen voetbal vervult.
Ja.
De regeringen, Willem-Alexander, moeten er wel naartoe, want we zijn eigenlijk afhankelijk.
Ja, je kunt niet met te veel gasaanbieders in één keer ruzie maken.
Nee.
En dan hebben we nog Amerika.
Ja.
Waar we eerst ook problemen mee hadden. Hè? Want dat is schalieolie, schaliegas. Dat moet nu ook maar even vergeten worden.
Ja, ja, ja. Maar toch doen we niet alleen net alsof er een markt is. Er bestaat, wat mij betreft, is dat het grootste raadsel uit jouw artikel. Er bestaat een beurs, een gasbeurs, de TTF. Dan heb ik de afkorting hier niet uitgeschreven, maar ik weet wel dat die totaal niet zeggend was. Wat was het? Is het ook weer?
De Title Transfer Facility.
Ja, dat zegt ook niks.
En weer vergeten.
Ja, maar hier schiet mijn verbeeldingsvermogen echt tekort. Je hebt dus eigenlijk geen markt, je hebt maar een paar aanbieders en toch... En die zit ook nog in Nederland, hè? Die TTF, die beurs. Doen ze daar maar net alsof? Wat gebeurt daar dan?
Ik wilde heel graag voor dit artikel naar die beurs toe. Hè? Want,
die bestaat, je kunt ergens kijken.
Nou, dat was dus mijn idee. Want ik had al wel gehoord van ja, het is grotendeels virtueels. Uit ervaring weet ik ook dat vrijwel alle beurzen op de wereld tegenwoordig virtueel plaatsvinden. Hè? De meeste dingen waar je naar zou gaan kijken, dan zie je misschien een datacentrum vol met servers en heel veel koelers.
Die mannetjes met die jasjes aan die rondrennen.
Ja, dat is het beeld van beurzen, maar dat bestaat nauwelijks meer ergens. Er is nog wat folklore in Chicago.
Ja.
Maar goed, die gasbeurs, dat had ik al wel gehoord, dat die grotendeels digitaal was. Maar ja, nee, je kunt inderdaad nergens naartoe. Er is geen handel. Vloer. Laat ik het zo zeggen. Er is een fysiek stukje, dat is het netwerk onder Nederland. Dat is 13.000, 14.000 kilometer lang onder de grond.
Gasleidingen.
Gasleidingen, ja. En een aantal gasbergingen.
Ja.
Eigendom van GasUnie,
ja.
Wat weer groot in als eigendom is van de Nederlandse staat.
Ja.
Dat is fysiek.
Ja.
Daar kunnen we ons wat bij voorstellen. Hè? Gas komt binnen van een paar van die aanbieders. Via een pijp uit Noorwegen, uit Rusland. En nu de laatste tijd heel veel met grote tankers uit Amerika.
Ja. Zo'n pijpje loopt naar mijn huis. En als ik de verwarming aanzet, dan komt het gas daar.
Komt dat eraan?
Ja.
Simpel, dacht ik. Ja.
Ja.
Maar dan zit daar die gasbeurs overheen, als het ware, als een virtuele werkelijkheid.
Ja.
En daar gebeurt van alles met dat fysieke gas, wat volkomen virtueel lijkt. Om een idee te geven, er is 10 keer zoveel. Er is 100 keer. Gaat dat gas wisselt van eigenaar tussen de bronnen, het opgepompt worden, dat het op die beurs komt en dat het jou en mijn huis instroomt.
Ja.
Maar in die wereld, om dat een soort van de vinger achter te krijgen, dat vond ik inderdaad ook erg mysterieus.
Ja, oké, daar gaan we verder zo nog op in, want dat vind ik fascinerend. Maar toch nog even terug naar de basis. Kijk, als ik van jou een product koop, dan kan ik jou betalen en jij kunt mij dat product geven. En als er maar 3 aanbieders zijn, dan kan ik net doen alsof de markt is, maar dat is flauwekul. Maar in dit geval is het nog moeilijker, want het product kun je niet zomaar aan iemand geven. Je moet het in een buis pompen, dus je moet overleggen. Met andere woorden, hoe kun je daar nou een markt van maken?
Nou, in die zin heeft Nederland dat heel slim gedaan. Nederland wilde aan het begin van deze eeuw, je had enerzijds de vorming van een gasmarkt. Dat was een Europees project vanaf de jaren 90.
Ja.
En Nederland wilde daarbinnen positie nemen door een gasrotonde te worden. De gasrotonde van Noordwest-Europa. Het idee was, we hebben nu nog heel veel Groningsgas. Dus we zijn heel belangrijk in die wereld.
Mm-hmm.
Groningsgas gaat minder worden. Maar als wij nou zorgen dat die infrastructuur die we al hebben, de opslagen, al die leidingen, de havens ook, waar vloeibaar gas kan aankomen. Dus we die hele infrastructuur nu opzetten om alsnog een soort hub te worden waar allerlei gasstromen van overal ter wereld samenkomen en vanuit ons weer verspreiden naar het achterland. Denk de Duitse industrie, de Nederlandse industrie en verder.
Ja.
Dat was het idee. Nou, en een onderdeel van die gasrotonde, als je het binnen dat denken van dat moment kijkt, ook het succesvolste onderdeel, is die gasbeurs. En dat kwam er eigenlijk gewoon op neer dat GasUnie ervoor zorgde dat gas wat in haar leidingen kwam en in haar gasbergingen, dat verhandeld kon worden. Klinkt heel erg simpel, maar daar moet er een paar stappen voor nemen. Namelijk, gas heeft altijd een verschillende eigenschappen, verschillende kwaliteiten. De ene kuub gas is niet de andere kuub. Dus je moet een soort van dat virtueel maken en doen alsof die wel vergelijkbaar zijn met elkaar, waardoor je 1 gasprijs zou kunnen krijgen.
Ja, dat hebben ze volgens mij opgelost door een eenheid te bedenken waarin je dat uit kunt drukken.
Precies.
Die voor al die soorten gas
geldt. Ja. En wat Nederland dus in feite gedaan heeft via GasUnie, is te zorgen dat gas verhandelbaar wordt. En die gasbeurs is in feite hetzelfde als, het zijn contracten. Er wordt ergens in een administratie in Groningen bij GasUnie bijgehouden van wie het gas, hoeveel gas op welk moment is dat door onze leidingen stroomt in Nederland. En doordat je dat dan vervolgens kunt verhandelen met elkaar en dan registreren zij van, oh, het is van Koen naar Kees gegaan als eigenaar, dan houden zij dat bij.
Ja. Is die gasbeurs, die dus nergens zit, maar ergens een scherm is, is die Europees of is die alleen voor een paar landen van Europa?
Nou, je hebt er meerdere in Europa. Je hebt er ook in Engeland een hele belangrijke gasbeurs zitten. Je hebt er in Europa nog een paar. Maar omdat de gasstroom en de handel zo groot werd in Nederland,
mm-hmm,
is Nederland, hoewel niet vanuit hier al het gas naar de rest van het continent wordt vervoerd, is de prijs die hier ontstaat, is wel toonaangevend geworden. Dus ook in Italië, waar ze misschien helemaal geen gas van onze beurs vandaan komt, gebruiken ze toch de TTF-prijs, dus de Nederlandse prijs.
Oké, dus de prijs is heel bepaald, maar je kunt ook buiten die beurs om, kun je ook gas kopen?
Altijd, ja. Je kunt ook direct, zoals het vroeger meer ging, directe contracten afsluiten met een grote aanbieder.
Hm.
Heb je heel veel geld voor nodig en goede contacten. Dat is een feit hoe het vroeger ging, hè, voordat je die gasbeurs kreeg. Je hebt gewoon een land dat pompt gas op en ik ben Duitsland. Ik stuur er een stevige delegatie naartoe met wat politici erbij voor de statuur. En dan komen wij een contract overeen om 20 jaar lang gas aan ons te leveren.
Ja, dat doet me aan denken. Dat gebeurt nog steeds wel, denk ik.
Zeker.
Hoe is de verhouding? Wordt het meest, bijna al het gas, gaat dat via een beurs? Of gaat er ook nog heel veel gas buiten de beurs om?
Verschilt, er gaat nog steeds heel veel gas buiten de beurs om. En dat verschilt een beetje per land, wat populair is. Okay. Aziatische landen die zweren bij lange contracten. Waardoor die ook vooraan stonden in de rij toen het gas schaars werd. Hè. Er ging nog steeds heel veel vloeibaar gas naar China.
Ja.
Want die waren wel bereid om wat meer te betalen en dan langdurige, zekere contracten af te sluiten. En Nederland liep voorop eigenlijk in het omgekeerde. Namelijk, we proberen het allemaal op zo kort mogelijke termijn te kopen. Hè, want we hebben een mooie gasmarkt daarvoor. En daarmee betaal je meestal minder geld. Meestal ben je goedkoper uit als je gas koopt voor de prijs. Hè? Ja. De dagprijs of de maandprijs.
Ja. Ja, dat was het idee. En dat heeft ook een jaar of 20 gewerkt. En nu zitten we met de gebakken pieren. Want nu werkt het niet meer.
Nee, we hebben voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Maar nu het gas schaars wordt en het om voorzieningszekerheid gaat, dan zit je achteraan.
Ja. Maar toch nog even voordat ik bij die, want dat vind ik ook een wondere wereld van die financiële producten kom. Je doet dus zo'n gasmarkt, die bestrijkt maar een deel van de markt, wel een groot deel, en dat is niet onbelangrijk, maar dat buitenom kunnen mensen ook met elkaar handelen en landen met elkaar handelen. Maar goed, je speelt zo'n gasbeurs, maar hoe zit dat dan met het feit dat je dus een beurs speelt terwijl er maar een paar aanbieders zijn? Wringt dat niet?
Dat zou je denken, ja. Ja, je zou het de betrokkenen zelf moeten vragen van hoe dat ze zich daar voortdurend van bewust waren. Of dat je door die markt met zoveel handel en heel veel tussenhandel. Hè, er zijn 160 partijen actief op die Nederlandse gasmarkt.
Ja, er zijn allemaal vragende partijen, neem ik aan. Of tel je dan ook de aanbiedende partijen?
Deels aanbieders, maar dat zijn deels aanbieders. Dat zijn deels onze energiebedrijven, dus zeg maar echt de afnemers.
Ja.
Daar begon het mee. Maar daartussenin zitten heel veel partijen die opkopen en weer verkopen.
Ja, dat is de financiële handel.
Maar nu ga ik zelf interpreteren, hoor. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook de schijn kan wekken van dat er veel meer aanbieders zijn. Hè? Ja. Je hebt gewoon allerlei tussenhandelaren, partijen die ertussenin zitten, die denken van, hé, ik weet nog wel ergens een partij gas op te kopen. En dan ga ik dat vervolgens in 100 stukjes hakken.
Ja.
En dan ga ik dat over verschillende termijnen verkopen. En dan heb ik allerlei aanbod daarmee dus van gascontracten. En dan lijkt het alsof er heel veel aanbod is. Terwijl als je helemaal het zou gaan herleiden, dan zie je misschien van, oh, al dat gas komt gewoon uit Rusland.
Ja, ja, ja. Dus structureel is het eigenlijk geen markt, maar door deze tussenstap begint het al een beetje op een markt te lijken.
Zeker, ja. Dat is wat wij ons voorstellen bij een markt. Hè? Bijna een soort plein met heel veel schreeuwende aanbieders en klanten.
Ja, ja. Kijk, en de gasmarkt is, dat heb je al even gezegd, is een Europees project. Europa op een gegeven moment wilde een stroommarkt en de gasmarkt wilde überhaupt meer economisch verkeer tussen de Europese landen. En daarvoor was het gewoon een afspraak tussen bijvoorbeeld Nederland met Rusland. Ik zeg maar wat, we nemen voor 20 jaar zoveel gas van jullie af, klaar.
Zeker.
En de prijs was zelfs niet eens zo variabel, of die was wel variabel, maar die zat vast aan olie, had niet eens zijn eigen prijs.
Je had niet eens een eigen prijs, inderdaad.
Nee. Ja, ik probeer je bij te behouden, maar het begint toch al. Het begint voor mij al mysterieus te worden. Maar wat dan ook nog gebeurt. Jij noemt het, geloof ik, in je artikel ergens een snoepwinkel van financiële producten. Ik kan van jou gas kopen, maar ik kan ook zeggen tegen jou, Koen, ik wil volgend jaar van jou gas kopen. En dat is dan een financieel product. Dan koop ik jou. Dan beloof ik dat ik van jou volgend jaar gas ga kopen. En dat is ook een papier.
Ja.
Het heeft een naam.
Dat is een afspraak.
Ja. En die afspraak kan ik weer aan Ruben, die hier ook zit verkopen, zeggen, ik heb een afspraak met Koen dat ik over een jaar van hem dit afneem. Jij kan dat voor mij voor een bepaalde prijs kopen. Dat soort handel, daar moet ik aan denken.
Precies, ja.
En dat heet swaps, derivaten.
Termijnhandel, futures. Ja. Maar moet je niet vergeten, er zit ook een logica in. Hè? Op zich de basic, dat jij een contract hebt, niet voor om mij morgen gas te geven, maar volgende winter.
Ja.
Daar zit een logica in, namelijk, jij moet dat gas oppompen. Daarvoor moet je investeringen doen. Daarvoor heb jij nu al gas nodig. Ja. Terwijl die gasstroom, die komt pas volgend jaar op gang. Ja. Dan is het handig voor jou om dat alvast aan mij te verkopen. Geef ik jou geld. Heb jij alvast geld om te investeren?
Ja.
En ik weet dat ik voor mijn klanten, hè, als ik een energiebedrijf ben, dat ik ze volgende winter gas kan leveren. Dus ja. daar kun je allemaal doen over van, oh, wat schandalig en er wordt gehandeld in lucht en zo. Maar dit stukje is heel concreet. Dat gebeurt ook met graan bijvoorbeeld. Hè? Dan heeft de boer alvast wat geld om zaaigoed te kopen. Want je moet kosten maken voordat jij jouw product oogst, of in dit geval uit de grond haalt.
Ja.
Dus dat is logisch. Maar ja, vervolgens krijg je een dynamiek waarin je dus inderdaad wij dat contract opstellen. En een derde partij, een bank, gaat dat overkopen. En die gaat er nog weer nieuwe contracten bij maken. Ja. En je krijgt allerlei, hè, je krijgt weer derivaten voor om je in te dekken tegen als het een koude winter wordt. Of als het juist een hele warme zomer is. Ja. Allemaal extra producten krijg je eromheen. Ja.
En dan worden het financiële producten genoemd. Dat heeft feitelijk niet zoveel meer met gas te maken.
Dan zie je ook eigenlijk dat de interesse niet meer alleen maar komt van de gasproducenten. En van de mensen die gas nodig hebben. Maar dan zie je dus ook hedgefondsen op die markt verschijnen.
Ja.
Private equity bedrijven, banken. Er zijn losse bedrijfjes die vrij technologisch, vol met beta's van de faculteiten gestopt. Die hierin handelen in dit soort goederen in gas.
Ja.
Ja. Ja, dan krijg je het hele circus eromheen.
Ja. En nu het nut. Hebben we dat circus nodig? Is dat nuttig of is dat ballast? Dat maakt dat alleen maar. Die mensen moeten er allemaal aan verdienen die daarmee bezig zijn. Tenminste, dat is hun doel. Ik weet niet of dat altijd lukt natuurlijk.
Mm.
Is het ballast? Moeten wij daarom meer voor ons gas betalen om al deze financiële producten?
Die vraag die heb ik ook gesteld aan verschillende mensen. Dan krijg je twee verschillende antwoorden. Enerzijds zeggen mensen, ook die direct bij de markt betrokken zijn, en handelaren, die zeggen van nee, hoe meer handel, maakt niet uit in precies wat voor soort contracten of hoe je het noemt of wat voor exotisch financieel product naam je eraan geeft.
Ja.
Hoe meer handel, hoe beter. Want het zorgt ervoor dat er altijd vraag zal zijn naar gas en dat zorgt ervoor, dan heb je als het ware een soort smeerolie. Want in hun ogen is eigenlijk de meest dramatische situatie zou zijn is als jij als gasproducent op die markt aankomt. En er is niemand.
Ja.
Dat wil helemaal niemand hebben. Dan kun jij je gas niet kwijt.
Ja, ik snap dat ze dat zeggen, maar tegelijkertijd duizelt het mij dan. Maar denk ik ook, dat kun je wel vinden, maar is dat ook zo?
Nou,
kijk, de bankencrisis, de tijd die je net aan refereerde toen je begon om daarover te schrijven, is tot stand gekomen doordat ze in die snoepwinkel van financiële producten zelf verdwaald zijn toen.
Zeker, zeker. En dat is het andere antwoord. Er wordt vanuit Zuid-Europa gezegd van op die Hollandse gasbeurs, daar wordt gespeculeerd. En dat drijft onze gasprijs op. En degene die daarvan de pineut is uiteindelijk de ondernemer en het huishouden. Die meer dan nodig is betalen voor hun gas.
Ja.
Je boerenverstand zegt inderdaad ook van ja, als niet iedereen, al die tussenliggende partijen, die 100 tussenliggende partijen, of totaal 100 partijen die handelen, die moeten er allemaal iets aan verdienen. Als ze er structureel bij in zouden schieten, dan zouden ze al lang een ander beroep zijn gaan zoeken. Dan waren ze nu al zonnepanelen aan het leggen of iets.
Ja.
Of
ja.
Op Schiphol aan het werken. Ja. Ja. Nee, dus je boerenverstand zegt van dat kan eigenlijk niet waar zijn. Dit kan niet alleen maar een goede positieve situatie zijn.
En is dat gezond boerenverstand? Of ik bedoel, klopt dat ook, denk je? Of weet je het ook niet zeker?
Ik weet het niet zeker. Mijn boerenverstand zegt hetzelfde, ja. 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 Er is een verschil tussen gewoon een markt hebben met meerdere vragers, meerdere aanbieders. Dat je je spul kunt verkopen en het circus waar hier sprake van is. Met zoveel extra financiële partijen erbij die allemaal een slaatje uit proberen te slaan.
Ja. Ik ga nog één vraag erover stellen en dan ga ik dan een paar concrete vragen stellen. Want we kunnen hier uren over praten. Vorige week stond Peter de Graaf, had een column in de Volkskrant. En die schreef dat er in die week op maandag. Kijk, je hebt dus op lange
Peter
termijn.
Peter de Waard.
Oh, Peter de Waard, sorry. Je hebt op lange termijn contracten en korte termijn contracten. En dan was op een gegeven moment zat een handelaar met de spotmarkt, heet het dan, de hele korte termijn. Dan moet ik morgen, moet jij mijn gas afnemen, want ik moet er vanaf. Die zat zo mee omhoog dat als je van hem gas kocht, dan kreeg je er 16 euro per kuub bij.
Ja, mooi hè?
Ja. Dat is gekkigheid.
Ja, het mooie daarvan is, het illustreert zeg maar die bizarre markt waar we het nu de hele tijd al over hebben en ja. waar het artikel ook over gaat. En het was ook precies wat er gebeurde tijdens het schrijven. Ik ben begonnen op het moment dat de gasprijs op zijn record stond. Boven de 300 euro, meen ik, of die ging de 300 euro aantikken. Dat was ook het moment dat ik een brief kreeg van mijn energiemaatschappij. Dat mijn maandelijks voorschot verdubbeld werd van 200 naar 400 euro. En dat was de tweede verdubbeling in 3 maanden tijd. Want daarvoor was hij al van 100 naar 200 euro gegaan.
Ik neem aan dat jij een variabel contract
hebt. Helaas is termijn begin dit jaar mijn vaste contract afgelopen. Ja. Nee, dus toen zat hij echt op zijn hoogtepunt. Nou, en nu vervolgens is het stuk afgerond. Ja. En nu zitten we helemaal de andere kant uit. Ja. Want ja, de opslagen zitten vol. Er liggen allerlei LNG-tankers, hè, de grote schepen met vloeibaar gas, liggen voor Rotterdam en voor de Eemshaven klaar om gelost te worden. Maar er is op dit moment geen plek om het gas in op te slaan. Dat komt ook omdat het heel warm weer is buiten. Dus er wordt nauwelijks wat gas verbruikt. Ja. Waardoor je dus inderdaad een negatieve prijs krijgt. Omdat ja, geen handelaar op dit moment heeft zin in extra gas te krijgen. Want je kunt het nergens opslaan.
Ja.
Het was ook maar een uurtje hè, dat de gasprijs negatief was. Maar ja, het toont wel aan en daarna werd het weer iets hoger. Het toont wel aan hoe krankzinnig dat kan gaan.
Ja, ja, ja. Ja, ik ben bang dat ik het nooit helemaal ga snappen. Ik ga een paar concrete vragen aan je stellen. Kijk, waarom betalen we, want het schijnt zo te zijn, hè, waarom betalen wij in Nederland 5 keer zoveel voor ons gas als in Frankrijk?
Dat heeft twee voornaamste redenen. De eerste is dat de Franse overheid veel minder moeite heeft om de burgers te beschermen. Om daar tussenin te gaan staan, zeg maar. Tussen die markt en die burgers.
Die doen dat makkelijker, bedoel je?
Die doen dat makkelijker. Kijk, we hebben natuurlijk na heel lang soebatten en heel lang ook zeggen, we willen het niet vanuit het kabinet. Hebben we uiteindelijk een prijsplafond gekregen. Dat gaat komend jaar in, op 1 januari. In Frankrijk hebben ze het begin dit jaar al gedaan. Ging ook heel veel makkelijker, want in ons land klaagde minister Jette dat hij over dat prijsplafond met 60 verschillende energieleveranciers moest onderhandelen. Frankrijk heeft gewoon 1 groot staatsbedrijf. En dat hadden ze volgens mij voor 94% in handen als staat en hebben ze nu 100% van gemaakt. Dus dat gaat wat makkelijker en Nederland is daar toch altijd huiverig voor. Hè? Want wij volgen heel graag netjes de regeltjes als het om marktwerking gaat in de Europese Unie. En een andere reden is dat Nederland ook voorop liep op een twijfelachtige manier, maar met de kortdurende variabele contracten. Ja. Dus andere landen zijn burgers veel meer beschermd tegen die grillen van die marktprijzen, omdat mensen jarenlange contracten hebben in Nederland. Er zijn relatief veel mensen met een variabel contract. En je had ook heel veel mensen met 1 jaar contracten. Maar ja, die zijn inmiddels ook wel afgelopen.
Mm-hmm. Maar begrijp je goed, in Frankrijk zijn ze wat minder streng in de leer als het om markteconomie gaat.
Precies, ja.
Het moet wel van Europa, maar ze doen het wat rustiger aan.
Ja, wat eigenlijk de algemene houding in Europa altijd is geweest met alle marktwerkingsoperaties.
En Nederland loopt voorop, lijkt het.
Of? Nederland is er zelf altijd heel erg van overtuigd geweest dat het goed is en geweldig. En heeft dus alles naar de letter uitgevoerd.
Ja.
He, je kunt je misschien nog herinneren de discussie hier of je de energiebedrijven moest splitsen tussen de netwerken, los van de energieleveranciers die jouw gas en stroom verkopen. Nou, ja. Andere landen hebben dat nooit gedaan. Andere landen hebben veel grotere staatsbedrijven aangehouden.
Andere landen hebben die splitsing nooit gedaan?
Nee, die hebben daar al heel lang op de rem gestaan om dat niet te gaan doen.
Ja.
Dus ja, je kunt, Europa zegt iets om iets te gaan doen. Hè? We liberaliseren de energiemarkt. En dat doet iedereen, moet daar wel min of meer gehoor aan geven. Maar het enthousiasme, dat is een bekende regel in Brussel. Hè? Je kunt heel lang op de rem staan en heel erg dingen vrijelijk interpreteren. Als jouw nationale regering dat maar wil.
Ja, maar wij dachten, we gaan voorop lopen. En dat speelt die gasmarkt die we hier in Nederland zo graag wilden hebben misschien ook wel een rol in. Dan kunnen we ook daar ons mee profileren.
Dat zal vast en zeker het idee van een eigen belang een rol hebben gespeeld.
Ja, ja. Goed, dat betekent dat de Fransen nu echt 5 keer minder betalen voor hun gas?
Ja, ik vond het absurd en ook echt. Alle landen veel minder dan Nederland.
Duitsland 2 keer minder?
Duitsland 2 keer minder. België 2 tot 3 keer minder.
Ja, dat hebben we met ons.
Had ik zelf ook niet zo verwacht. Nee. Ik bedoel, ik had dat wel gehoord, maar niet dat het zoveel zou zijn. En ik ging er toch vanuit, want dat is de gangbare verklaring. Van ja, dit heeft niet zoveel met marktwerking en liberalisering te maken. Hè, want dat heeft heel Europa gedaan.
Ja.
Hè, als we in de oude situatie zaten zitten met staatsbemoeienis en staatsbedrijven, hadden we net zo goed problemen gehad. Ja. Want toen waren we ook afhankelijk van Rusland. En dan had Poetin ons nu ook in de tang.
Ja.
Dat is ook zo. Maar ja, dat je dan toch tussen die Europese landen, die eigenlijk op papier in dezelfde situatie zouden moeten zitten, nog zulke verschillen hebt, dat vond ik wel echt frappant.
Ja, ja. Dan hebben we nog iets anders, de leveringszekerheid. Ik lees in jouw artikel dat Nederland eigenlijk geen lange termijn contracten meer heeft voor gas.
Nee.
Dat onvoorstelbaar.
Veel minder dan de rest van Europa.
Ja, ja. Ja, het gaat minder dan 1%. Dus dat stelt echt heel weinig voor. Hoe kan dat?
Dat is het in de wind slaan van die adviezen van alle ongeruste adviseurs, hè, die er wel degelijk waren in Nederland. Van de Gasunie zelf, tot de Mijnraad, tot en met Klingendaal.
Algemene Energieraad.
Dat soort instituten, die hebben allemaal gewaarschuwd van ho. Sta je nou niet blind op dat idee van een vrije gasmarkt? Want gas is niet zoals elk product in het schap van de supermarkt.
Ja.
Gas is niet een pakje boter. En de Nederlandse regering heeft dat toch op eenvolgende kabinetten toch grotendeels genegeerd.
Ja.
Want ze wilden daar niet bij gaan ingrijpen. Kijk, als je die lange termijn contracten wil afsluiten en jouw bedrijfsleven, jouw private bedrijven doen dat niet, dan moet je daar als overheid mee gaan bemoeien. En daar was Nederland huiverig voor, want dat hoort niet.
Ja.
Nog begin dit jaar heeft het kabinet aan de Kamer laten weten van, oh, we gaan niet te veel ingrijpen op de gasmarkt, want dat is een inbreuk op de goede werking van de markt.
Ja. Het gekke is, nu het puntje bij paaltje komt, gaan ze geweldig ingrijpen op de gasmarkt. Er komt een prijsplafond. Nou ja, veel dieper kun je in de markt niet ingrijpen bijna, zou ik maar zeggen. Dus ze zeggen, tot hier moet u betalen, de rest gaan wij betalen als overheid.
Ja.
Hoe verhoudt dat zich weer tot elkaar? Tot aan de ene kant die liberalisering en aan de andere kant garanderen van een prijsplafond.
Ja, je zou kunnen zeggen dat Nederland dan zich zo lang heeft schrap gezet en heeft tegengestribbeld. En dan nu vervolgens alsnog een draai van 180 graden moet maken. Maar ik vind het zelf wel opvallend als je kijkt naar de aard van die maatregelen, dat Nederland eigenlijk de privatisering van de energiemarkt, de liberalisering eigenlijk in stand laat.
Ja.
Het doet mij een beetje denken opnieuw aan die bankencrisis van 2008. En dat was op het eerste gezicht ook van, oh, dat is ongekend zwaar overheidsingrijpen. Er werd gezegd van, nu neemt de staat het weer over. Het Keynesianisme komt terug. De geleide, gemengde economie. Maar als je ziet wat Nederland dan eigenlijk doet, is vooral heel veel subsidie uittrekken. Tientallen miljarden gaat het nu wel om in Nederland, om de bestaande ordening te stutten.
Ja.
We trekken op dit moment geschat 24 miljard uit voor een energieplafond, waarbij het geld naar de energiebedrijven gaat, naar de private energiebedrijven. We trekken miljarden uit om het MKB te steunen met deze energieprijs. En we hadden eerder al een korting op de energierekening. En zo zijn er nog wat meer van die maatregelen.
Ja.
Er wordt niet echt iets ingegrepen in die marktordening. Er wordt niet gezegd van, nou, in ruil hiervoor, voor al die steun, gaan wij onze energieleveranciers weer nationaliseren.
Nee.
Dat is ondenkbaar. Er is een enkele partij in de Tweede Kamer die het heeft voorgesteld, maar daar is men toch tegen.
Ja.
Dus dat, als ik dan een paar jaar later verder ga nadenken, stel dat deze crisis, deze directe crisis dan voorbij is, dan weet ik niet of er heel veel veranderd zal zijn als straks de rook optrekt.
Nee. En zijn we met die aanpak uniek? Doen Duitsland, Frankrijk, andere landen het net zo?
Ik zie andere landen wel wat steviger ingrijpen. Hè? Wat ik al noemde, van Frankrijk heeft groot energiebedrijf volledig genationaliseerd. Ja. Duitsland heeft een groot bedrijf, Uniper, genationaliseerd, moest ingrijpen.
Ja.
Sowieso hoor je toch uit die Zuid-Europese landen toch ook wel wat meer druk om echt harder in te grijpen op de markt en echt de prijslimieten te stellen in plaats van het allemaal met subsidie te doen.
Ja. We blijven eigenlijk nog steeds het enthousiaste jongetje van de klas die voor die liberalisering van die gasmarkt, die alles doet om dat in stand te houden.
We klagen er nu even heel hard over, maar ik zie nog geen maatregelen, onomkeerbare maatregelen, waarvan ik denk van, oh, dat is over een jaar, twee jaar is dit allemaal echt voorbij.
En zie je wel mogelijkheden? Wat zou de Nederlandse overheid kunnen doen?
Nou, volgens mij begint het meer bij een principieel uitgangspunt. Dat je dus moet zeggen van gas is een ander soort product dan, noem het maar op, hè, waar je heel veel concurrentie bij toestaat.
Brood bijvoorbeeld.
Bij brood bijvoorbeeld.
Ook een basisproduct.
Ja, brood is ook een basisproduct. Maar daar heb je heel veel aanbieders.
Absoluut.
Ja. Net als heel veel klanten.
Ja.
Dus dat werkt beter. Ja, gas, het is keer op keer. Het is niet voor niets dat het vroeger een staatsbedrijf was. Het was niet een soort overijverig, omdat we hier in een soort Sovjetland zaten. En dat Nederland daarom zoveel mogelijk wilde nationaliseren. Mm-hmm. Integendeel, het was gewoon een nutsfunctie, energie. Ja. En daarom moest het genationaliseerd worden. Ook omdat mensen wisten van ja, je gaat nooit zeggen in tijden van krapte van nou ja, helaas pech gehad. Hè? Schakel dan maar je energie uit en schakel de verwarming uit en dan gaat de prijs vanzelf weer dalen. Ja. Dat zie je nu, daar zijn we niet toe bereid. Dus je hebt een situatie dat eigenlijk iedereen weet dat de overheid hoe dan ook gaat ingrijpen als het misgaat.
Ja.
En als het goed gaat, gaan de winsten naar private bedrijven. Nou ja, dat is geen gezonde situatie.
Ja. Het is in alle opzichten een nepmarkt eigenlijk. Want ook dit bij een echte markt hoort dat je kunt verliezen en failliet kunt gaan.
Ja, je kunt wel afvragen wat is dan nog een nepmarkt en wat is een echte markt. Want de markt waarna dit is vormgegeven is de markt uit de tekst, de lesboekjes economie. Hè? Ja. Het limonadekraampje met aanbieders van limonade, kopers van limonade. In werkelijkheid zijn alle markten natuurlijk door en door politiek. Ja. En overal spelen staten een enorme rol. En ook alle markten, zelfs iets als computerchips, kunnen in één keer onderdeel worden van een geopolitiek steekspel, zoals nu met gas ook is gebeurd.
Ik kom nu helemaal op jouw terrein, hè? Want daar heb je ook een boek over geschreven.
Het is mijn lievelingsonderwerp.
Toch gaan we erover ophouden, Koen, want we zitten alweer behoorlijk over de tijd. Even concreet, in de zin van, je hebt aangegeven wat Nederland zou kunnen doen. Dus iets meer richting weer die nutsfunctie misschien. Kun je dat aangeven in een paar concrete stappen die volgend jaar genomen zouden kunnen worden, als de politiek dat zou willen?
Ja, nou, interessant genoeg kun je twee kanten op gaan. En er zitten even voor alle beide politieke windrichtingen zit daar iets moois tussen. Dus dat maakt het heel erg haalbaar wat ik hier ga zeggen. Ja. Kijk, enerzijds moet je je staatscontrole hier gewoon op vergroten. Het is blijkbaar een maatschappelijke functie, dus dan moet je er ook zeggenschap over hebben. Dus dat betekent, ja, misschien moet je toch maar af van al die mogelijke verschillende energieleveranciers. Wil je daar een dikkere vinger in de pap hebben? En moet je nu eindelijk eens gaan luisteren naar al die adviseurs die hebben gezegd, hè, je kunt de gasproductie en de gasimport niet overlaten aan de private sector. Daar moet je je als overheid mee gaan bemoeien.
Ja,
dus ga langlopende contracten afsluiten met de grote aanbieders. En maak je daarbij niet opnieuw afhankelijk van één hele grote aanbieder. Maar spreid het dan in elk geval over die 3, 4, 5 aanbieders die er zijn.
Ja.
Dat is één.
Doen ze dat niet al nu dan?
Dat zou achter de schermen moeten zijn. Je hoort er bij andere Europese landen hoor je er meer over.
Okay.
Maar goed, ja, naar Qatar met het WK voetbal is hier ongetwijfeld een onderdeel van deze missie vanuit de Nederlandse overheid.
Ja.
De andere, dat zou rechtse partijen en liberale partijen aantrekkelijker moeten vinden in de Kamer, is als je natuurlijk veel meer gaat isoleren, veel minder afhankelijk wordt van gas en in zekere zin gas vervangt door stroom, elektrificatie dus, kom je op een ander soort markt terecht. Want de stroommarkt is dankzij de groene revolutie, dankzij windmolens en zonnepanelen, is in een korte tijd een markt geworden met heel, heel, heel veel verschillende aanbieders.
Dat is wel een echte markt.
Met heel veel producenten.
Ja.
En dat was het niet.
Nee.
Want je had een enorme miljarden kostende centrale nodig. Stel dat Nederland nu zou zeggen, we gaan helemaal over op kernenergie, dan hou je nog steeds dat oude model. Dan zie je meteen een nadeel daarvan trouwens. Maar met duurzame energie stroom kan deels gas vervangen, kan wel veel meer zo'n markt worden. Nou, misschien dat de VVD daar wat minder moeite mee heeft, zou je zeggen, op papier. Ja. Want dan hoef je wat minder staatsdirigisme te hebben op zijn Frans.
Ja. Ja. Goed, Koen, we gaan het in de gaten houden. Ben ik nog iets heel belangrijks vergeten te vragen? Of,
Moet je niet eens vragen over je energierekening volgend jaar of zo?
Ik heb nog een vast contract.
We gaan hier nog in ieder geval een paar jaren zoet mee zijn met deze hoge gasprijs. Dus het stuk kan ook nog volgende week gelezen worden.
En daar komen vast ook nog meer stukken van je hand over dit onderwerp. Dankjewel, Koen Hagens, voor dit gesprek. Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Veel stukken over de opwarming van de aarde. Want er is de COP27, de 27e conferentie over CO2-verlaging, terugbrenging, die de komende weken in Sharm el-Sheikh plaatsvindt. Zo is er een essay van de dystopieën-auteur Margaret Atwood. Die stelt dat de mensheid nog een kleine kans heeft, misschien nog een kleine kans heeft om te overleven, als we praktische utopieën gaan omarmen. Oké. En een interview met de Britse journalist, columnist en schrijver George Monbiot. Die een vurig... Ik ken hem niet. Ken jij die naam?
Ja, hij is zeker.
Oh, die een vurig pleidooi houdt voor het afschaffen van de veeteelt. Vet en proteïne kunnen binnen afzienbare tijd namelijk worden verkregen uit het kweken van bacterieculturen. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar staat het uitgelegd hoe u 10 weken De Groene krijgt voor €15. Groene.nl. Wilt u reageren op wat u gehoord heeft in deze podcast, dan kan dat via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Laat ik daar weer eens voor oproepen, want dat levert ons weer meer luisteraars op. Of een korte recensie zelfs. In uw podcast-app. Volgende week zijn we er dan weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van den Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.